We gaan lezen uit Johannes 8 en we beginnen dan in vers 30. Toen Jezus dit sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden: als gij in mijn woord blijft, zijt ge waarlijk discipelen van mij. En ge zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem: wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemands slaven geweest. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: voorwaar, ik zeg u, een ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Wanneer dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Ik wil het even in een groter geheel plaatsen, want het is maar een klein stukje. Het zijn maar 6 versen uit Johannes 8. Maar als u terug zou lezen, zou u merken dat er steeds openlijker tegenstand komt tegen wat de Heer Jezus allemaal doet en zegt. Aan het begin van het hoofdstuk hebben ze de Sadduceeën en de schriftgeleerden en de Farizeeën hebben de overspelige vrouw bij Jezus gebracht met maar één uitkomst. Ze moet volgens de wet gestenigd worden. En dan spreekt Jezus die wonderlijke woorden en dan druipt de een na de ander af en blijft hij alleen met de overspelige vrouw achter. Even later noemt hij zichzelf het licht van de wereld. En ze steigeren, uw licht, zeggen ze. En dan spreekt hij en dan de een na de ander heeft geen enkel woord meer tegen hem in te brengen. En telkens merk je dat hij met zijn wijsheid de tegenstand tot zwijgen brengt. En je merkt dat de ergernis groeit, dat de haat groeit van het Joodse lijst om hem heen. En dan net voordat we gaan lezen in vers 30, dan spreekt hij erover dat hij verhoogd zal gaan worden. En in bedekte termen spreekt hij er dus over dat hij gekruisigd zal worden. Dat er een moment zal komen dat zij hem, de verlosser, aan het kruis zullen nagelen. Dat hij zijn leven zal geven als losprijs voor velen. In vers 28 staat: Jezus dan zeide: wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij inzien dat ik het ben en niets uit mezelf doe. En hij spreekt daar verhoging over zijn kruisdood. Ik moest denken aan mijn kleinzoon. Ik heb een kleinzoon die heet Luc. Hij is 3 jaar, hij woont in Enschede, niet om naast de deur. Dus we zien hem wel regelmatig, maar eigenlijk veel te weinig naar onze zin. En mijn vrouw is een fervente Facebook-gebruikster. Voor degene die het niet kent, is een programma op de computer waarmee je, als je heel nieuwsgierig bent, alles te weten kunt komen over mensen. En als er dus wat gebeurt in Enschede, dan zien we dat vaak via Facebook, via filmpjes en foto's. En op een dag stond daar op Facebook bij mijn dochter het volgende over mijn kleinzoon Luc. Als Luc een plaatje van Jezus aan het kruis ziet in de visie, vraagt hij: wat gaat die man doen, mama? Dat is de Heer Jezus, zeg ik. Hij hangt aan een kruis. Stiekem hoop ik op niet nog meer moeilijke vragen. Maar Luc zegt: kan hij niet eraf klimmen? Nee, Luc, zeg ik, heel veel mensen waren boos op de Heer Jezus. Je ziet Luc denken, maar hij springt op en loopt naar zijn Duplo. Pff, denk ik. Als ik even later in de keuken bezig ben, hoor ik Luc zeggen: kom maar Jezus, Loet, zo noemt hij zichzelf, Loet. Loet gaat jou wel helpen. En de visie staat rechtop tegen de leuning van de bank. En er tegenaan staat een brandweerladder van de Duplo. Ik slik en ik word stil. Ja, zo lost de kind het probleem op. Het is maar goed dat de Heer Jezus is blijven hangen. Want anders hadden jullie, jij en ik, hier niet gezeten als verloste kinderen van God. Maar terug naar Romeinen 8. Bij elke confrontatie zie je hoe de Joodse leiders wanhopig proberen om hem te vangen en hem vast te zetten met hun vragen. Te vangen met hun woorden en ze hopen zo dat er een dag komt dat hij zal struikelen over zijn eigen betoog En telkens als je leest, en het verbaast me telkens weer als ik dat lees, dan is de reactie zo bijzonder dat ze moeten zwijgen. Hij geeft altijd antwoord en men denkt, hè? En zijn wijsheid en zijn overtuigingskracht zijn zo groot dat in vers 30, waar we mee begonnen zijn, staat: toen hij dit sprak, geloofden velen in hem. Geweldig dat de Heer Jezus klaarblijkelijk met zoveel kracht kon spreken, dat zijn spreken geen slap verhaaltje was, maar woorden die levens echt konden veranderen. Als Jezus sprak, dan kwam er in de hart een diep besef, ik moet hier iets mee. Of ik wijs het heel bewust af, of ik kies ervoor om gehoorzaam te worden. Als Jezus sprak, was het geen vrijblijvende preek. Ik luister wel eens en dan denk ik, duurt wel erg lang. Of vind het een beetje saai. Maar als Jezus hier zou staan, dan zou dat niet het geval zijn. Dan zouden zijn woorden je hart treffen. En het zou leiden tot een scheiding in zwart of wit, in behouden of verloren, in aannemen of verwerpen. Als je hoofdstuk 7 leest, dan staat er op een gegeven moment dat de Joodse dienaren zeggen, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. Dus de tegenstanders, zelfs zij moeten erkennen, niemand heeft ooit gesproken zoals hij. En er stond in vers 30, we hebben gelezen, velen geloofden in hem. Nou moet u weten dat geloven bij Johannes niet altijd betekent wat wij ervan denken. Bij ons is geloven van harte aannemen in het besef dat je zonder Christus niet gered kunt worden en hem gaan volgen. Van harte volgen als discipel. Maar in sommige gevallen betekent geloven, gebruikt Johannes het woord geloven ook als erkennen, oppervlakkig erkennen, soms ook met blijdschap, maar zonder dat er echt iets verandert in een mens. En dat is een ander geloven dan het geloven wat je zalig maakt. Dat is wel erkennen dat er waarheid is, maar die erkenning en die blijdschap die leidt niet tot een echte wezenlijke verandering. Leidt niet tot wat God noemt in Johannes 3 een wedergeboorte. Er is wel zoiets van, ja, het is waar wat hij zegt. En er is zelfs een soort blijdschap die opborrelt. Maar vervolgens gebeurt er helemaal niets. Zoals het graan wat valt en niet opkomt. En daarom zegt de Heer Jezus in vers 31, als een soort waarschuwing, Jezus zei dan tot de Joden die hem geloofden, die in hem geloofden, als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij. En wat hij eigenlijk zegt is, echt geloven is volharden, is blijven in mijn woord. Je kunt wel zeggen dat je gelooft, maar als je niet in mijn woord bent en niet in mijn woord blijft, dan ben je niet waarlijk een discipel van mij, dan hoor je niet bij mij. Geloven oppervlakkig zonder verandering is niet genoeg, lieve mensen. Geloven betekent dat je volhardend blijft in zijn woord. En de Heer Jezus zegt, pas dan ben je discipel van mij. En je kunt jezelf testen. Als je zo'n vers leest, kun je jezelf afvragen, als de Heer Jezus zegt, als je in mijn woord blijft, dan pas ben je waarlijk mijn discipel, dan kun je gewoon zelf de test op je eigen leven leggen. Ben ik echt een discipel van de Heer Jezus? En als je ja zegt, dan moet het zo zijn dat je blijft in zijn woord. En wat is dat dan, blijven in zijn woord? Dat is niet af en toe nippen. Of af en toe een slokje nemen. Maar blijven in zijn woord betekent er helemaal in duiken. Er helemaal in zijn, helemaal in zijn woord zijn. Zodat je leven echt verandert. En als de Heer Jezus dat zegt, dan wil hij natuurlijk dat je niet alleen maar in dat woord bent, maar als je erin bent, dan verander je ook en dan ga je dingen doen. Misschien een voorbeeld om je te helpen. Misschien heb ik het eerder verteld, maar ik had vroeger ontzettende hekel aan zwemles. Vroeger kregen we op school zwemles, elke week. En er was één ding in mijn leven waar ik zo van gruwde, dat was zwemles. En ik ga iets vertellen waar ik niet trots op ben, maar ik vertel het toch omdat het goed helpt als voorbeeld, denk ik. Als ik zwemles had op dinsdagmorgen, dan liep ik vaak een straatje om. tot de bel gegaan was. De bus vertrok dan, de kinderen zaten in de bus en ik moest er ook in zitten, maar ik liep op straat. En als ik de bus de hoek om zag gaan, dan piepte ik de school in. En dan ging ik in de klas zitten, achterin. En dan wachtte ik tot de kinderen terugkwamen. Ik had altijd wel een zwembroek bij met een handdoek, want die kreeg ik van mijn moeder wel. Dus ik was wel zo slim dat ik die nat maakte. Dus ik ging naar de wasbak toe in het hoekje. En ik stopte mijn handdoek eronder, niet te nat. Want dan was het ook weer overdreven en je zwembroek. En dan kneep ik het uit als er veel was en die stopte ik terug in mijn tas. En dan was het wachten op de klas. En dan was er natuurlijk altijd wel een reactie. Waar was je, Heideman, was dan de reactie. Ja, meester, ik was te laat. Ja, dat is niet zo slim, Heideman. Ik werd altijd bij mijn achternaam genoemd, ik weet niet waarom. Makkelijk blijk had ik geen voornaam voor hem. En dan meestal liep het wel met de sisser af. En de tweede keer lukte het me ook wel. Dan zei ik bijvoorbeeld, ja, ik had zo'n buikpijn en mijn moeder zei, je moet toch naar school. En toen ben ik toch maar naar school gaan, maar ik was er iets te laat. Want ik wou eigenlijk thuis blijven omdat ik ziek was. Nou, en zo ging dat week in week uit. Ik denk in mijn gedachten dat ik het wel maanden heb volgehouden. Maar als kind overdrijf je, misschien was het maar 3 of 4 keer. Maar het lukte me altijd. En dan kwam ik terug bij mijn moeder. En dan gooide ik de tas op het aanrecht. En dan zei ze, en ging het goed? Ja, het ging goed. Zei ik dan. En dan haalde ze die natte handdoek, de vochtige zwembroek eruit. En dan wist ik, ben wezen zwemmen. Tot op een dinsdag ik thuis kwam. En ik vergeten was om een handdoek en mijn zwembroek nat te maken. En ik ontdekte dat pas op het moment dat ik die zak op het aanrecht gooide. En ik dacht, fout. En dan voel je altijd dat het niet goed gaat komen. Dus mijn moeder vroeg weer, zoals altijd, en hoe was het? Ja, ik zeg, ja, was leuk hoor. En mijn moeder haalt de handdoek eruit en zegt, die handdoek is droog. Ja, en ik had niet zo snel een antwoord paraat. Dus wat doe je dan? Ja, dan komt alles eruit. Dan huil je en dan zeg je, maar ik ben zo bang voor dat koude water. Ik moet altijd op het koude bankje liggen om de beenslag voor te doen en dat wil ik niet. En, nou, dat soort dingen. En mijn moeder ging samen met mij naar de meester om erover te praten. En toen dacht ik, je kunt wel doen alsof je in het woord duikt. Zoals ik net deed, alsof ik was wezen zwemmen. Maar als ik ondertussen eigenlijk er gewoon niet aan toegeef en het gewoon niet doe, ja, dan moet je toch op een dag voor de spiegel gaan staan en zeggen, ben ik echt wel een discipel van de Heer Jezus? Misschien het voorbeeld nog even doortrekken. Je kunt wel elke zondag hier komen met je plastic zakje, met je handdoek erin en je zwembroek. En je kunt het misschien zelfs wel een beetje vochtig maken met wat water. Maar eigenlijk hou je daarmee jezelf en God voor de gek. Want de Heer Jezus zegt, als je waarlijk een discipel van mij bent, dan ben je in mijn woord. Dan nip je niet wat aan, dan drink je niet af en toe een slokje. Maar dan ga je er als het ware helemaal in onder. Dan spring je er elke week in. En dan laat je helemaal nat maken. Niet alleen op zondag, maar dat doe je als het goed is ook door de week. Dan doe je niet vroom alsof je gezwommen hebt in Gods woord. En dan zeg je niet van kijk eens hoe goed ik ben. En je slingert het tasje op het aanrecht om te laten zien hoe goed je bent als christen, hoe goed je geloof is. Maar dan ben je, zoals de Heer Jezus zegt, pas een waarlijke discipel als je echt in het woord duikt. Als je al je vrees en je tegenzin die ik had tegen zwemmen, als je al je vrees en tegenzin tegen het duiken in Gods woord naast je neerlegt en gewoon zegt, ik wil een volgeling zijn, wat me ook kost, ik duik elke dag weer in dat woord van God. Een paar weken geleden sprak in onze samenkomst Gerrit Mes, de voorganger van Evangelische Gemeente Jozua in Alblasserdam. En die sprak over zo'n eenvoudige tekst, over het horen naar het woord van God. En hij zei, we horen zo vaak, als het goed is, iedere dag, maar ook elke zondag, het woord van God. Hij zegt maar, luisteren we ook echt? Verandert het ons ook echt? Als we in dat woord plonsen, worden we dan ook echt nat? En komt er dan anders uit? Het gevolg was dat één zuster die al 25 jaar bij ons in de gemeente zit, en al die tijd twijfelt over de doop, of ze dat nu wel moest doen, opstond. Het woord doop was niet eens genoemd, in de hele prediking niet. En ze kwam naar me toe en ze zei, God heeft tegen hem gesproken. Vroeger dacht ik, dat gebeurt niet tegen mij. Maar het was alsof God heel direct door hem tegen mij sprak en zei... Jij, nu is het jouw beurt om antwoord te geven. Om niet meer te horen, maar echt te luisteren. Zei, ik weet dat ik moet laten dopen. Nou, geweldig, als dat de uitdrukking is van Gods woord. En ik hoop zo van harte dat als Gods woord open gaat bij u... als u er als het ware inspringt of thuis erin springt... dat het iets doet in u, dat u erdoor verandert... Dat u waarlijk discipelen van Jezus bent. Dat u het niet vrijblijvend van u afschudt. Of dat u net alsof doet, zoals ik toen ik ging zwemmen. Maar dat het echt iets doet. Nou, afgelopen zondag hadden we de doopdienst hier. Geweldig feestje, dat ook een doopdienst morgens. Wij mochten hier 's middags zijn. Daar zijn we ontzettend blij mee dat we altijd jullie faciliteiten mogen gebruiken. En zij ging samen met twee anderen ging ze onder. En dat was een geweldige getuigenis wat daar uitsprak. Dat ze zei, ik heb geleerd om niet alleen maar te luisteren, niet alleen maar te horen, maar ook te luisteren en te doen wat God dan zegt tegen je. En er zat ook een man waar ze al, ik denk, 30 jaar mee getrouwd was en die al 30 jaar lang eigenlijk alles weet. Die het geloof heeft waar Johannes op duidde. Het geloof van, ik weet het wel, ik weet dat God er is en ik weet dat de Heer Jezus gestorven is voor de zonde... maar die nog nooit werkelijk tot die overgave was gekomen. En laat het nou op dat moment gebeuren. Terwijl zijn vrouw daar een getuigenis geeft, ik mocht spreken over Psalm 1... werkte God door de Heilige Geest in zijn hart. En hij belde me maandags op en hij zei... Johan, ik moet met je praten. En ik durfde niet verder te vragen. Ik zei, ja, dat kan. Hij zegt, zo snel mogelijk. Ik zeg, nou, dan prikken we deze week nog een afspraak... En dan bid je ervoor, want ja, waar gaat het over? Misschien was hij wel boos over iets wat er gezegd was of teleurgesteld. En hij kwam binnen die avond bij mij, op woensdagavond, en hij zei... Ja, het was zo duidelijk. God sprak zo tot mijn hart. Ik moet kiezen. Ik moet een keuze maken. En dan word je zo stil. Dan denk je, dat is wat God wil. Als de Bijbel opengaat bij Psalm 1, waar ik over sprak, en zijn vrouw een getuigenis geeft, dan is het niet de bedoeling dat iemand zegt, oh mooi zeg, of een traantje wegpinkt, of zegt, dan moet ik een keer wat mee. Maar dan is de bedoeling dat je gehoorzaam bent, dat je zegt, God zegt iets tegen mij, en ik moet reageren. En ik stond bij mijn neus boven op een geboorte. We hebben samen gebeden, zondagsgebed gebeden, met elkaar gesproken, en dan besef je pas wat een kracht er is als God door zijn geest... zijn woord levend maakt en iemand werkelijk tot wedergeboorte brengt. Dat is zo'n ontzettend wonder om mee te maken. En toen dacht ik, toen ik dit voorbereidde voor deze morgen, toen dacht ik, dat is wat God bedoelt. Als je in mijn woord komt, als je erin springt, dan moet er iets in jouw leven gebeuren. Dan moet er resultaat zijn. En als wij stille tijd houden, of als we een preek horen op zondag, dan wil het niet zeggen dat je na 52 zondagen nog steeds helemaal niet veranderd bent. Dan moet er iets gebeurd zijn in je leven. Lezen uit de Bijbel doe je niet uit plichtsbesef. En je doet niet de Bijbel dicht en je denkt, nou, ik heb weer gedaan wat ik moest doen. Maar lezen uit de Bijbel betekent, Heer, hier ben ik, ik spring erin. En ik verwacht dat er iets gaat gebeuren waar u me aanspreekt. Wat u van me verwacht. Wat ik op moet ruimen. Of wat ik vast moet grijpen. Waar ik me vast moet klampen. Waar ik naar uit moet gaan kijken. Ik moet denken aan die psalm waar ik vorige week zondag over sprak. Daar staat er over die man, die is als een boom. Daar staat er, die aan des Heren wet zijn welgevallen heeft. Er staat in het Engels, zijn delight heeft. Hij heeft er vreugde in. Als hij de wet van de Heer leest, dan zegt hij niet, tjonge jonge, wel erg moeilijk of erg saai. Maar hij verheugt zich daarin. En dan staat hij... dat hij de wet van God overpeinst bij dag en bij nacht. Dat wil zeggen, hij zwemt in dat woord elk moment van zijn leven. Hij is er altijd mee bezig. Het vult zijn hele leven om gehoorzaam te zijn aan wat God tegen hem zegt. Niet op een bepaalde moment op zondagmorgen van 9:30 tot 11:30... maar van dag bij dag en bij nacht. En hij verheugt zich erin. Hij heeft er plezier in, hij heeft er pret in, hij geniet ervan... Er staat in het Hebreeuws een woord wat iets met lust te maken heeft. Het woord wat sterk verlangen uitdrukt. En dan vraag ik me altijd eerst, ga voor de spiegel staan... en denk van, Heer, hoe kijk ik naar uw woord? Ben ik waarlijk een discipel van u? Mensen in Sliedrecht, zijn we waarlijk discipelen van hem? Verlangen we naar hem erin te duiken? Of blijven bibberen aan de kant staan en maken we liever onze handdoeken een beetje nat en ons zwembroekje? En zijn we wel wat geestelijk, maar niet te. En dan als Heere wet een welgevallen heeft, vreugde heeft. Ik las dat aan het eind van het Loofhuttenfeest, als de Israëlieten dat vieren, dan vieren ze 2 dagen het feest van de vreugde van de wet. En dan lopen ze door de synagoge heen en dan draagt een van de mannen de Torah, de wet. En dan loopt de hele goegemeente achter hem aan en ze juichen en ze klappen en ze zingen. Omdat ze vreugde hebben over de wet, over het boek, de boeken van God die God gegeven heeft. En dan zijn ze blij dat ze een jaar lang door die wet heen zijn gegaan en dat nu de dag is dat ze opnieuw mogen beginnen. Opnieuw vooraan mogen beginnen in de Torah en weer mogen gaan lezen wat God tegen hen zegt. En de kinderen worden betrokken in het feest van de vreugde van de wet, want de hele dag krijgen ze lekkernijen en snoep van iedereen die ze tegenkomen om ze te laten voelen. Er is vreugde vandaag, er is blijdschap. En wat zou het geweldig zijn als wij Gods woord meer en meer zouden leren kennen als iets waar je denkt, oh heerlijk, spring erin. Geniet ervan. Geniet met volle teugen. En als ik nu in het water spring, dan spring ik anders dan als kind. Dan kan ik er soms inspringen en echt denken, oh wat is het water heerlijk. Wat kun je pret, plezier hebben. Wat kun je er ontzettend veel genieten van het water wat om je heen is. En veel nog, wat kun je genieten van wat Gods woord geeft. Weet je, en als je blijft in zijn woord, zegt de Heer Jezus, dan zul je waarlijk mijn discipel zijn. En hij zegt in vers 32, en gij zult de waarheid verstaan en die waarheid zal je vrijmaken. Door zijn woord ga je de waarheid verstaan. Als je nat laat maken, als je helemaal ondergaat in dat woord, dan ga je ook dingen begrijpen die je eerst niet zag. Dan ga je dingen zien die je eerst nooit begreep. Dan ga je begrijpen waarom je hier op aarde bent. Dat jij niet het middelpunt van deze schepping bent, van het hele lal, maar dat die drie enige God in het middelpunt staat. Dat het niet in eerste plaats gaat dat jij gered bent, dat jouw zonden vergeven zijn, dat jouw leven voorspoedig en gezegend is, maar dat je leeft omdat er maar één doel in je leven is, om hem groot te maken, om hem te dienen. Dat de hele schepping om ons heen, en het is om mij te laten genieten in de eerste plaats en jou te laten verwonderen, maar dat die schepping er is omdat hij de bron van de vreugde is. Omdat hij groot gemaakt wil worden. Dat Israël op deze zondag. En het is omdat God zegt, kijk eens, het is mijn volk. Maar dat ze zullen zeggen, kijk eens, wat een God. Dat Jezus niet gekomen is in de eerste plaats om jou en mij te redden, maar in de eerste en voornaamste plaats om te zeggen, Vader, ik ben gekomen om uw wil te doen, om u te verheerlijken. Dat de gemeente er niet is om elkaar in de eerste plaats op te bouwen, te bemoedigen en vol te houden. Maar dat de gemeente er vooral in de eerste plaats is om hem te dienen, om hem te eren, om hem groot te maken. Als je in het woord blijft, zegt de Heer Jezus, dan zul je de waarheid gaan zien. En je zult dan in de eerste plaats de Heer Jezus gaan zien. Als het goed is, als je in zijn woord duikt, dan zal altijd de Heer Jezus tevoorschijn komen. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament zul je, als je in het woord duikt, hem ontdekken. Hij is de waarheid. En je zult zien dat hij naar je toe komt. Dat hij je vrij maakt. Dat door de opstandingskracht je echt vrij kunt zijn. Dat je vrij bent van de zonde die als een last, als een zware kogel aan je hangen. En elke stap die je zet in je leven voel je die zware bal achter je aan en het belemmert je in het lopen, het belemmert je in je vreugde, in je vrede, in je blijdschap. En dan komt die dag dat Jezus, de waarheid, in je leven binnenkomt en hij haalt die ketting van je been af en die zware kogel van de zonde is opeens weg en je kunt vrij bewegen, lopen naar hem toe. En weet je, ik ga steeds meer beseffen wat het betekent om bevrijd te zijn, om vrij te zijn. En ik zocht een filmpje, misschien dat de man van de techniek dat filmpje kan laten zien als het lukt. Wat iets laat proeven van wat het is om vrij te zijn. Nou, als het filmpje niet doet, dan moet ik het voordoen, heb ik beloofd. Dus ik hoop dat het filmpje het doet. Nou, veel mensen hier weten wel wat er gaat gebeuren. Het is voorjaar. gaat er naar hoofd niet, geluid of niet. Het gaat om het beeld. De koeien hebben de hele winter hebben ze gevangen gezeten in de stal. En dan komt het grote moment dat de boer zegt, de deuren gaan open. Moet je opletten hoe blij die koeien zijn. Het is een heel kort filmpje. Ik vind het zo'n geweldig filmpje, omdat het zoiets laat zien van de blijdschap die die dieren hebben. Als ze zouden kunnen praten, zouden ze zeggen, oh yes, we kunnen weer het gras in. We kunnen weer grazen, we kunnen weer genieten van de natuur. Moet toch kijken mensen, dat is toch super. Hier, er komen er twee aan. Ze springen zo hard, de slagroom is gelijk klaar, zo mooi. Nou wil ik u natuurlijk niet vergelijken met, dankjewel, met koeien, maar dat beeld trof me wel. Ik moet zeggen, je hebt het in het voorjaar voor het eerst meegemaakt in het echt. Normaal heb ik het filmpje gezien. Dat er echt gebeurde. En denk je echt van, oh, die suffe, langzame, trage beest die altijd in de stal staan en af en toe een kop optillen om wat naar je te kijken. Die kunnen ook zo zijn. En toen dacht ik van, dat is een beetje het gevoel wat je kunt hebben als je beseft, echt beseft, dat je vrij bent. Dat die last van de gevangenschap, dat je niet naar buiten kunt, niet vrij kunt zijn, dat opeens die deuren opengaan en dat je naar buiten kunt. En toen dacht ik, dat is het om christen te zijn. Dat is uit de gevangenis van de vergankelijkheid en de tijdelijkheid gaan. En God die de deuren opengooit in Christus en zegt, ga maar, je bent vrij. En dat je mag genieten van al het goede wat God je geeft in Christus Jezus. Nou, misschien met die boze, je zegt, hij vergelijkt me met een koe. Maar het hielp mij een beetje om te beseffen van wat is nou echt vrij zijn. Vrij zijn is niet naar buiten shocken en denken, jongen, nou ben ik vrij. Maar vrij zijn is een hele andere wereld. Is anders kijken naar je leven, anders kijken naar je toekomst, anders kijken naar je kinderen. Anders kijken naar de gemeente, anders kijken naar alles om je heen. Dat is een totale omdraaiing van je hele bestaan als je vrij bent. Omdat je leven opeens een totaal ander perspectief krijgt. En voor mij hoef je niet te gaan springen, dan mag, misschien vind je het al moeilijk om je handen omhoog te doen, maar er moet iets van vreugde en blijdschap zijn. En weet je, ik ken de Heer Jezus al heel erg lang, en des te meer ik erover nadenk, en ook nu, dan besef ik, wat zijn we rijk. En wat ben je arm als je nog opgesloten zit in je zonde. Nog niet door hebt dat die deur open kan door Christus. Wat zijn we rijk in Christus Jezus. Nou, als de Heer Jezus dat zegt, dat ze werkelijk vrij kunnen worden, dan worden de Joodse leiders furieus. Want dan zeggen ze in vers 33, wij zijn Abrahams nageslacht, er zijn nooit iemand slaven geweest. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Met andere woorden, wij hebben geen bevrijding nodig, wat zeur je nou? We doen het heel goed, we zijn vrij. Het is een leugen. Want ze zijn geboren in slavernij in Egypte. Ze hebben slavernij meegemaakt in het rijk van de Babel van Babel en van het Medo-Persische Rijk. En terwijl ze dit zeggen, zijn ze in de macht van de Romeinen notabene. Ze zijn weggevoerd om een afgodendienst. En zij zeggen dat ze vrij zijn. Eigenlijk zijn ze blind voor de werkelijkheid. Ze denken dat ze vrij zijn, maar in werkelijkheid zijn ze zo gebonden als wat. Weet je, je gaat pas zien dat je gebonden bent op het moment dat je werkelijk in dat woord gaat. Als je werkelijk Jezus ontmoet, dan ga je pas ontdekken dat je gebonden bent. Dat je bevrijding nodig hebt. Dat je in een stal staat en dat de deur open moet gaan. Dat er een kogel aan je been hangt en dat er iemand moet komen om die ketting van die kogel los te maken. Nou, wil je weten of je slaaf bent, zegt de Heer Jezus? Dat is heel eenvoudig. Hij zegt voorwaar in vers 34, ik zeg u, in ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis. Met andere woorden, hij zegt tegen die wijze Joodse leiders, wil je weten of je werkelijk vrij bent? Kijk dan eens of je zonde doet. En als jij zonde doet, Joodse leider, dan ben je niet waarlijk vrij. Dan ben je nog een slaaf. Dan ben je nog niet de zoon die woont in het huis. Weet je, wat ik zo geweldig vind, dat we door de opstanding van Christus die zonde mogen afleggen. En dat kun je niet genoeg zeggen, niet genoeg van genieten. Dat je mag beseffen, er is iemand geweest die in mijn plaats aan het kruis wilde gaan. Die zelfs door een jongetje Luc niet geholpen kon worden. Niet geholpen wilde worden. Maar er bewust voor koos om te sterven aan het kruis en jou en mijn zonde daar te dragen. De straf voor jou te dragen. Zodat ik werkelijk vrij kan zijn. Vrij om een zoon van de Allerhoogste te zijn. Dat is wat het vers ook zegt. Er staat, de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, maar de zoon, die blijft er eeuwig. Wanneer dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. En ik wil je eigenlijk op deze zondagmorgen eigenlijk maar één ding meegeven. Geniet daar nou van. Maak het niet als iets wat je denkt, oh ja, wij zijn vrij. En je frons je wenkbrauwen. Maar kom eens opnieuw in verwondering over het feit dat er een God is die zijn zoon gaf, die je los heeft getrokken. Die de deuren open heeft gegooid, die je leven bevrijd heeft en zegt, je bent vrij. Ga maar. Weet je, er zijn zoveel christenen, misschien ook wel hier vanmorgen in deze zaal, die lopen alsof ze nog steeds die kogel aan hun been hebben. Die door het leven heen sjokken en niet beseffen dat ze vrij zijn. Nou, als ik u mag vergelijken met koeien, en niemand is opgestaan, dan mag ik misschien nog één stapje verder gaan. Ik was vorig jaar in Engeland, in Zuid-Engeland, in een kasteel. En er was een tredmolen waar ezels liepen. En die ezels die liepen in een tredmolen en die draaiden die molen rond. Hun kop zat in een soort beugel. En ze liepen dan rond en door het ronddraaien werd het water omhoog gehaald en was er water in het kasteel. Die gids zei, en dat raakte me, hij zei in het begin, als de ezel erin werd gezet, dan moest hij vastgebonden worden. Hij zei, als we dat niet doen, dan wil hij gelijk weg. Hij wil niet onder die beugel zitten, dan piept hij hem. En dan staat de tredmolen stil, is er geen water. Hij zegt, maar het gek is, als we hem 5 of 6 keer hebben laten lopen, dan hoef je op een gegeven moment het touw geen eens meer om hem heen te doen. Dan blijft hij vanzelf lopen. Dan pak je de ezels, je zet hem gewoon in die beugel. Hij kan er gewoon onderuit, maar hij blijft gewoon lopen. In die tredmolen, net zolang tot iemand hem eruit haalt. En toen dacht ik, ja, zo zijn we als christenen ook. We zijn bevrijd. We zijn losgemaakt van de schuld van de zonde. Die last sjouwen we niet meer mee. En toch kiezen we er vaak voor om vrijwillig onder die beugel te gaan en opnieuw rond te lopen en te sjokken alsof we gebonden mensen zijn. We laten ons nog steeds binden door zonde. En dan vraag je af, hoe is het mogelijk dat we, net als ezels, gewoon weg kunnen lopen door het offer van Christus en ervoor kiezen om toch die rondjes te blijven lopen. Zoveel christenen die nog steeds gebonden zijn, gebonden door slechte gewoonten, zich laten binden door zonde, door duisternis, door honger naar dingen die niet bij God horen, die zijn naam niet verheerlijken, en toch heel bewust zeggen, en toch ga ik onder dat juk lopen. Ik laat me opnieuw een slavenjuk opleggen. Ik laat het zelf toe. En ik ga rondjes lopen, omdat, ja, waarom? En toen dacht ik, we zijn toch niet bevrijd om weer vrijwillig onder dat beugeltje te gaan lopen en de boze te dienen of ons vlees te dienen en ons te laten leiden door onze verslaving, door onze moeite. We mogen toch als christen leren om telkens dat juk af te gooien en Jezus te volgen. En toen dacht ik aan een lied en daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Dat is een lied van Michael Card, een Engelse zanger. Dat spreekt erover dat we vrij zijn in Christus, maar ons nog zo vaak laten binden door dingen die niet van God zijn. En eigenlijk dan weer opnieuw slaven worden door onze eigen keus. Het is in het Engels. Ik heb geprobeerd de vertaling erbij te doen. En ik ga het proberen te zingen. Het zijn 4 coupletjes. Als het goed is, klikt mijn grote vriend op tijd door naar het volgende couplet. You are the light of the world, O Lord. You make your servant shine. So how can there be any darkness in me?
If you are the light of the world, you are the light of the world. You are the bread of life, O Lord, broken to set us free. So how can there be any hunger in me if you are the bread of life? You are the bread of life. You've overcome the world, O Lord, and given us victory. So how can I fear when trouble is near, if you've overcome the world? You've overcome the world. Wipe every tear away, O Lord, and teach us the song of the Lamb. The promise is true, but it's still up to you to wipe every tear away. Wipe every tear away. Wipe every tear away.
En ik dacht, zo is het eigenlijk in het leven van een christen. We zijn bevrijd, we wandelen in het licht. Ik ben het licht van de wereld. En waarom kiezen we dan voor om toch in het duister te zijn? En als hij het brood des levens is, hoe komt het dan, vraag ik me af, dat we zo vaak nog honger hebben naar andere dingen? En als hij de overwinnaar, de grote overwinnaar is, hoe kan het dan zijn dat we soms nog zo angstig zijn door zorgen om ons heen? Ik dacht, misschien komt het wel omdat we nog niet bij die dag zijn waarover het laatste couplet spreekt, die dag dat hij alle tranen van de ogen af zal wissen. En dat het dan zo zal zijn dat we helemaal vol zijn van zijn woord en van hem. Dat we ons dan niet meer afvragen van zal ik er wel inspringen, maar dat je niets liever wil dan vol zijn van hem en van zijn woord. Zullen we bidden? Ja, Heere, we willen tot u komen en u in de eerste plaats zo geweldig danken. Dat in uw offer, Heer Jezus, we werkelijk vrij zijn. Dat die kogel met die zware last van ons afgetrokken is. Dat de deur van de stal die ons leven lang gesloten was, open is. Dat we werkelijk vrij zijn. Heer, u kent ook hier deze lieve mensen in Sliedrecht die misschien net als ik, zonder dat ze zelf doorhebben, opeens toch weer onder dat juk lopen. En opeens beseffen, wat doe ik hier eigenlijk? Ik loop hier in een tredmolen waar ik helemaal niet hoor. Ik geef me over aan zonde, aan verslaving waar ik niet thuis hoor. En dan willen we zo bidden, Vader in de hemel, dat we werkelijk dat mogen ontdekken. Dat we in uw woord mogen duiken. Dat we opnieuw zullen beseffen dat we vrij zijn, ook vrij van verslaving. Van alles wat ons wegt bij u, dat we telkens weer de keuze hebben om onder het juk weg te gaan en de vrijheid van u te genieten. Ik wil bijzonder bidden voor de mensen die worstelen met verslavingen, met moeite. Die telkens weer terugkomen in diezelfde zonde en maar niet loskomen. Ik wil zo voor hen in het bijzonder bidden, Heer, dat u hen aanraakt door uw woord en door uw geest. En dat het niet een mooi voornemen blijft, maar dat er een moment komt dat ze zeggen, en nu is het genoeg. Heer Jezus, u hebt tegen mij gesproken nu op dit moment. U spreekt tegen mij, het is genoeg, ik stap eruit. Ik stap uit die molen, ik wil vrij zijn, ik wil door u bevrijd worden. Ik wil die last niet meer dragen. Heer, wilt u door uw geest werken en die doorbraak geven? Heer, we bidden zo samen voor elkaar. En we danken dat er een dag komt dat u alle tranen die we daardoor plengen, dat die gedroogd zullen worden. Dat er een dag zal zijn dat u al die tranen af zult wissen. Dat er geen moeite meer zal zijn. Geen verslaving meer zal zijn. Dat er maar één verlangen is om helemaal in u te duiken. Helemaal vol te zijn van wie u bent. En dat we daar nooit genoeg van zullen krijgen. Dat elke dag in de eeuwigheid weer een nieuw genieten zal zijn van wie u bent. Heer, wat is het geweldig om uw kind te mogen zijn. Amen.